Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Jiwa. En deze podcast hoort in de serie Nieuwe Vormen van Studie. Ik wil vandaag een passage nemen uit de Bhagavad Gita die bij veel mensen veel irritatie oproept en heeft daar erg veel moeite mee. Die Bhagavad Gita is prachtig en er zit ontzettend veel mooie kennis in. Maar er is één passage, daar krijg ik eigenlijk heel veel vragen over. En daar hebben heel veel mensen moeite mee. Dat zit in het eerste hoofdstuk. Wat is er aan de hand in dat eerste hoofdstuk? Nou, dat gaat eigenlijk over Arjuna, de prins, die op het punt staat een grote oorlog met zijn broers te moeten gaan voeren en die daar helemaal geen zin in heeft. Die heeft daar heel veel moeite mee. Dat komt omdat hij moet strijden tegen familieleden. En er zijn ook mensen bij die heel hoog acht. En hij put zich in dat eerste hoofdstuk helemaal uit met alle argumenten die hij maar heeft en kan verzinnen uit zijn eigen systeem om maar niet te hoeven strijden. En waar gaat hij Bhagavad Gita nou eigenlijk over? Je moet wel bedenken, die Bhagavad Gita is ook onderdeel van de Mahabharata. En die Mahabharata, dat is een heel groot epos. En heeft echt één centraal thema en dat is het thema Dharma. Dat thema Dharma, dat wordt vaak vertaald met wet of plicht. Maar dat is een wat platte vertaling, want dat is veel meer dan dat. Dharma is ook een creatieve kracht die door de hele schepping stroomt en die alles met alles verbindt en ondersteunt. En een poëtische omschrijving van het begrip Dharma is dan ook dat wat alle wezens ondersteunt. Het is iets dat alles ondersteunt en het heeft een enorme potentie. En er is heel veel ruimte voor om die Dharma op allerlei manieren, op allerlei niveaus te kunnen leren kennen. Er is het individu, het menselijke deel, dat is ook, ja, daar zit de Dharma in, maar het zit ook in het grote, het macrokosmische of het goddelijke, hoe je het noemen wilt. Ook daar geldt de Dharma. Die Dharma geldt op ieder deel van die schepping. En hoofdstuk 1, dat is eigenlijk Arjuna, de mens. En die Bhagavad Gita, die gaat eigenlijk over enerzijds de mens, met zijn beperkte verstand en zoals hij in elkaar zit, en anderzijds het absolute of het goddelijke in de vorm van Krishna. En de eerste 6 hoofdstukken gaan vooral over dat menselijke deel, tweede 6 over het goddelijke deel, en het derde is eigenlijk een combinatie, of hoe noem je dat, een verbinding tussen het individu, de microcosmos, en het goddelijke, de macrocosmos. En we gaan dan terug naar dat eerste hoofdstuk. Arjuna is eigenlijk de enige die daar aan het woord is. Krishna staat naast hem, maar die zegt alleen niks. Hij zegt ook niet dat hij gelijk heeft, hij zegt ook niet dat hij ongelijk heeft, hij zegt gewoon helemaal niks. Hij komt pas later, in het tweede hoofdstuk, in het 10 vers, daar is het draaipunt. En in dat eerste hoofdstuk zit dus een passage waar veel mensen moeite mee hebben en dat is super invoelbaar. Ik lees hem even voor, het zijn de versen 40 tot en met 44. En Arjuna vindt argumenten om niet te hoeven strijden. En hij heeft eerst geprobeerd dat met zijn reden te doen en nu gebruikt hij de ethica van zijn tijd. En dat klinkt als volgt. Door het vernietigen van een geslacht verdwijnen de aloude wetten, de dharma's van dat geslacht. En regeert wetteloosheid, adharma, het gehele geslacht. Krishna, als gevolg van adharma, raken de vrouwen van het geslacht verdorven. En door verdorven vrouwen ontstaat vermenging van kasten, o afstammeling van de Vishnis. Vermenging leidt het geslacht en hun vernietigers naar de hel. Als er geen offers van rijst en water worden gebracht, aan de voorvaderen vallen zij omlaag. Door deze slechte daden van hen, die de families vernietigen, waardoor vermenging van kasten ontstaat, worden de eeuwenoude dharma's van kasten en families ontwricht. O Janardana, we hebben gehoord dat de mensen van een geslacht wier dharma's vernietigd zijn, voor eeuwig naar de hel gaan. Nou, tot zover de passage. En je kunt je voorstellen dat dit heel wat vraagtekens oproept en heel wat wenkbrauwen doet fronsen en mensen zich helemaal niet herkennen in dit beeld. Zo kijken wij niet meer naar mensen, zo hoort dat helemaal niet en dat willen we ook helemaal niet. Gelukkig is dat onze tijd anders. We moeten niet vergeten dat onze ethica ook niet stabiel is en constant. Wij hebben ook tijden gehad dat we heel anders naar vrouwen keken. Dat die niet hoefden te leren, dat die geen stemrecht hadden. Het recht van de vrouw was geloof ik het aanrecht, dat soort dingen. Het is nu allemaal anders aan het worden en daar zijn we blij mee. Maar we moeten even nu naar deze passage ook kijken met de ogen van die tijd. Laten we er nou eens van uitgaan, even voor de discussie, dat dit een figerend beeld was. Dit was zeg maar normaal in die tijd. En wat ik je nu ga vertellen, zie het niet als een masterclass. Het is weer interpretation class. Het is een manier van kijken. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat de manier is. Het is een manier. Maar stel je nou voor dat het helemaal niet zo erg gaat over de argumenten. Het feit is, Arjuna gebruikt zijn ethica van zijn tijd en zijn cultuur om argumenten te hebben om niet te hoeven strijden. Zoals wij ook uit onze ethiek allerlei argumenten naar voren kunnen halen om wel of niet aan een oorlog deel te gaan nemen. En ook dan hebben we een hele verhalen bij waarom dat rechtvaardig is en goed is om het wel te doen of juist niet te doen. Maar bedenk je wel, eigenlijk gaat het daar helemaal niet over in die Gita of die argumenten nou wel of niet kloppen. Die Gita is helemaal niet geïnteresseerd in de ethiek op zich. Die wil eigenlijk laten zien dat in hoofdstuk 1 een mens, goed opgeleid, Arjuna, vanuit zijn systeem alles naar voren haalt om iets in dit geval niet te doen. Maar dat zou net zo goed kunnen zijn dat hij wel iets ging doen. Maar hij haalt het uit zijn eigen systeem. En Krishna staat er gewoon stil bij. Die wacht tot dat allemaal uitgevoerd is. En pas in het 10e vers van het tweede hoofdstuk gaat hij een draaipunt maken. In het begin van het tweede hoofdstuk zegt Krishna nog zelfs dat het hem niet past om zo laf te zijn en zo wankelmoedig te zijn. En dat hij dat van zich af moet schudden. En dat hij op moet staan en stevig in zijn schoenen moet staan. Hij gaat eigenlijk gewoon mee in de redenatie van Arjuna. Pakt hem als het ware bij de hand. Bestrijdt het niet. Neemt hem mee. En dan vanaf de 10e vers gaat dit draaien en wil die eigenlijk laten zien, luister vriend, als je echt wil weten hoe die schepping in elkaar zit, dan kan je dat niet alleen uit je eigen systeem halen. Dan heb je echt even een andere visie nodig, een ander perspectief, heb een andere manier hulp nodig. Ik weet dat een aantal commentatoren deze passage die ik net voorlas helemaal uitgewerkt hebben en zelfs argumenten hebben gegeven dat we misschien wel weer naar zo'n tijdperk terug moesten of zo'n visie terug moeten. Ik denk dat dat niet juist is. Ik denk dat die hele Bhagavad Gita daar niet over gaat. Nergens in die Bhagavad Gita staat wat je wel en niet moet doen. Er zijn geen rijtjes met do's en don'ts. Uiteindelijk gaat het erom dat je twijfel verwijderd is, weg is. Dat je tot rust bent gekomen. Dat je echt zelf je beslissingen kan nemen. Daar gaat die Gita over. En het feit dat wij dus allemaal een ethica hebben en dat wij daardoor gekleurd worden, dat is van alle tijden. Alleen die ethica die wisselt. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat het niet voldoende is om echt op een hele andere manier, in een veel grotere mate te gaan leven dan wat we gewoonlijk doen. En daar gaat die Gita over. Arjuna wordt opgetild om naar dat kosmische deel te kijken. Hoe ziet de wereld er dan uit? Nou, dat lukt niet als hij dat helemaal probeert vanuit zijn eigen systeem voor elkaar te krijgen. En dat is een hoofdboodschap in de Bhagavad Gita. Daar moet de Krishna voor aan te pas komen. Daar moet deze kennis aan te pas komen. Maar prima dat iemand het eerst allemaal probeert wat hij maar kan om zo ver te komen als hij maar kan komen. En als je op het punt komt, ja, nu kan ik echt niet verder. Ik wil wel verder, maar ik kan niet verder. Ja, dan is hij eigenlijk rijp om die kennis die in de Bhagavad Gita staat te ontvangen. Dus probeer niet te struikelen over deze passage. Zie het als een voorbeeld. Maar het heeft wel een boodschap voor ons. Ook wij komen niet veel verder met ons ethisch besef. En dat zal niet voldoende zijn om werkelijk te begrijpen waarom we leven, wat het doel is van het leven, wat onze taak is in het leven, wat onze eigen dharma is. En we zullen waarschijnlijk ook niet veel leren over dharma door alleen maar te kijken naar wat wij op dit moment juist en onjuist vinden in onze cultuur, in onze tijd. Want we weten dat dat in de loop der tijd en van plaats tot plaats en volk tot volk heel verschillend kan zijn. Dit is een dead end road. Die zal niet werken. Die werkte niet bij Arjuna. Die werkt ook niet bij ons. Maar als we daar eenmaal toe komen dat we denken, hé, nu hebben we echt iets anders nodig. Ja, dan gaat die Gita natuurlijk op een hele andere manier naar ons kijken. En gaat ons dingen meegeven waar we misschien nog nooit van hadden gehoord. Of die misschien heel ver in onze herinnering liggen. En dat kan pas op het moment dat je echt tot de conclusie komt dat je het met je eigen systeem niet voor elkaar krijgt. Pas dan ontstaat er een ruimte, een bepaalde leegte. Dan is er ook de mogelijkheid om te luisteren. Ja, en dan kan Krishna aan het woord komen en kan je een perspectief geven, een visie op de werkelijkheid die je niet voor mogelijk had kunnen houden. Nou, ik wilde toch even deze woordjes met jullie delen, dat je niet alleen maar geïrriteerd raakt over deze passage, maar dat je daar ook op een iets andere manier naar kan kijken en daar zit misschien een mooie les in. Dus wie weet, als jullie hierop willen reageren, weet dat ik dat erg leuk vind. Dus als je een mailtje wil sturen naar info@filosofie-en-meditatie.nl, vind ik dat erg leuk. Zou ik graag op reageren. En ik hoop nog een heel aantal van dit soort visies met jullie te kunnen delen in de serie Nieuwe Vormen van Studie. Dankjewel voor jullie aandacht en heel graag tot een volgende keer.